próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Fiat heeft een belangrijk nieuw model. Ferrari komt met de 296 GTB en we reden met de BMW iX. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Nou Marco, terug op je eigen stoel. Ik heb weer controle over de podcast, maar wil allerminst zaken gaan claimen. Dus iets wat je vaker wil doen, een beetje de boel presenteren?
Nou, eerlijk gezegd maakt het mij niet heel erg veel uit aan welke kant van de tafel ik zit. Zodra het over auto's gaat, dan weten we er allebei evenveel of even weinig. Dat mag de luisteraar beoordelen van. Het wordt toch altijd een boeiende en meestal eindeloze discussie. Dus ja. Of ik nu de inleiding doe of dat jij het doet, dat maakt mij geloof ik niet zo heel veel uit.
Nee, ik denk de luisteraar eigenlijk ook niet. Het is meer van de bring on the stuff. In dit geval omdat er nog wel eens klachten waren dat we alleen maar over dure sportwagens hadden. Hard nieuws over meer betaalbare auto's. De Fiat Tipo is er nu ook als City Sport. Nou, denk je dat ze via dealers genoeg personeel hebben om de aanloop aan te kunnen? Of,
er staat hier in het script dat jij mij toegestuurd hebt. Er staan mijn initialen en dan puntje, puntje, puntje. En daar wilde ik het eigenlijk wel belaten. Maar nee, geitje, de typo. Ik heb wel eens gezegd, ik heb een zwak voor auto's die echt volstrekt kansloos zijn. Ja, nee, dat ben ik serieus.
Ik het is een leuke belediging iemand. Ja, ik mag jou wel. Ik heb wat mensen die kansloos zijn. Ja. Dank je wel. Wait, what?
Het klinkt als een compliment, ja. Tot je erover nadenkt. Ja. Maar auto's zoals de Hyundai Grandeur bijvoorbeeld. Weet je, het is gewoon, ik vind het geinig omdat je het nooit ziet. Een BMW 5-serie, dat zie je overal wel. Ja. Een Hyundai Grandeur, dat zie je dus echt bijna nooit. En zo'n nee. Fiat Tipo.
Kia Opiris en zo.
Precies. Het is niet eens dat het een hele slechte auto is of zo. Maar het werd hier in Nederland gewoon een beetje kansloos gemaakt. Vooral door de BPM. Want er lag zo'n archaïsche 1.4 in. En dan is een beetje het idee van, je bespaart geld, want je koopt oude techniek. Alleen betaal je hier meer BPM.
Ja, dat werkt in Nederland niet, oude techniek. Ja.
Precies, een beetje Dacia effect. Die had het ook met die atmosferische 1.6.
Ja.
Weet je hoeveel typo's zeg maar, van de laatste generatie er verkocht zijn?
Nee.
Doe ze gewoon. Hij is sinds 2016 op de markt, dus 4 volle jaren.
Nou ja, je hebt een aantal dealers die dan al zijn ding kopen. En wat lokale verhuurders die dan nog wel denken van, ik maak een goede barterdeal. Want voor mij als nou één merk zijn auto's met veel korting in de markt zit, is het Fiat wel. En dat weten particulieren soms niet, maar de vuurmaatschappij wel. Sinds 2016?
16, ja. Dus 4 volle verkoopjaren.
230.
Nee, wel iets meer. 1660.
Oh, dat vind ik heel veel.
In 4 jaar tijd?
Nou ja, ik had echt, als je 200 ook geloof. Want ik, ja, nee, okay, nou, ja. Valt me echt alles mee. Ik bedoel, er zijn auto's die bij Alfa Romeo verkopen. Voor hoop is dat ook niet eens meer zo in totaal. Zo.
Dat is misschien waar, maar die zit prijstechnisch in iets anders segment. Dit is natuurlijk wel een betaalbare auto, relatief.
Nou ja, ik vind echt veel. Ik had niet gedacht.
Nou ja, het is...
Maar je kan ook zeggen, van je zegt 4 jaar tijd, maar ik denk zo'n auto die verkoopt in het eerste jaar wat en daarna 3 jaar, 2 per jaar, weet je. Ik bedoel, dat is leuk dat hij 4 jaar op de markt is.
Maar bij Alfa Romeo of wat hoger in het segment, hè, ik noemde al die Hyundai Grandeur, dan gaat het weer over bedragen. En dit is toch wel... Het is wel het hart van het segment, het C-segment. Ja. Het is toch wel het hart van de Europese automarkt.
Ja, maar dan noem je... Dat is een beetje mijn volgende vraag. Je zegt het hart van het C-segment, maar het is dus niet alsof je daar geen andere opties hebt.
Nee, dat is waar.
Als ik een aankooplijst moet maken van mensen van wat voor auto moet ik kopen? Ik zoek een beetje zo'n middenklasse, een compacte... Hè, vroeger heette dat netjes de compacte middenklasse, het C-segment. Nou, voordat ik dan de typo toekom, dan heb ik een hele hoop andere modellen die ik daarvoor
eerder noem. Dat is zeker weten waar. Maar hij heeft nu ook een nieuwe 1 liter 3-cilinder turbomotor met 100 pk. Dat scheelt een flinke sloot BPM. En als je nu kijkt, een uitvoeringje station wagon met cruise control en een aircootje. Gewoon echt hele eenvoudige dingen.
Ja.
Dat kost je €25.000. Daar heb je geen Ford Focus voor.
Nee.
En ik denk, als je heel slecht bent in onderhandelen, krijg je daar zeker nog wel €3.000 vanaf.
Nou, dat moet je bij Fiat ook wel lukken, inderdaad. Ja. Of en je koopt de showroom model, dan gaat het gewoon bijna 40% eraf.
Dus ik denk echt dat als een digitaal instrumentarium en full LED koplampen en adaptieve cruise control en al die andere dingen, het interesseert je gewoon geen hol. Je wil gewoon een station wagon met een aircootje en een cruise control voor, laten we zeggen, €24.000.
Ja, maar koop er niet gebruikt, want ook de restwaarde is ook niet heel dinderend.
Nee, maar wat nou als je hem oprijdt? Wat nou als je hem gewoon oprijdt?
Ja, bij Fiat is dat 2 jaar. Dat is heel flauw.
Wat een slechte grap. Nou, dat was een haatbericht.
Je hebt goede argumenten. Maar moet ik wel zeggen, ik wist ook niet dat het zo goedkoop. Want de meest schokkende test dit jaar vond ik eigenlijk een Hyundai i20 1.0 met, ik geloof, 70 of 90 pk. En die was niet eens heel luxe, maar gewoon net op. En die was 27,5.
Dat bedoel ik. En... Nou, dan rij je bij Fiat dus een C-segment station wagon voor. Niet een hele ruime C-segment station wagon.
Maar het is gewoon wel beter twee keer zo groot, bij wijze van spreken. Ja, dan is dat het argument. Nou ja, oké. Okay, ja, nou ja. Oké, okay, nou, dat, ja, ik zit even hard op te denken, kan ik daar wat tegen inbrengen? Of dan moet je eigenlijk wat anders kopen? Maar ik denk, nee, ik bedoel, Octavia is natuurlijk ook echt gewoon...
Het wordt zeker 40k
als je, ja, als je een beetje leuke hebt.
Nee, maar nogmaals,
kijk... Fabia Wagon of zo, dat is een hele saaie auto.
Je moet niet malen om de nieuwste digitale instrumentaria en dat soort dingen. Maar goed, weet je, er zit CarPlay op. Dus dat maakt het uit. Je komt echt wel op je bestemming.
Nee, goed punt. Oké, okay, nee, ik heb me laten... Ja, oké, okay, ik vind dat een goed...
Laat ik het zo zeggen. Toen ik het script las, en ik bereidde dat een klein beetje voor, en toen dacht ik van, ja, de typo, ja, kansloos, waarom zou je het willen? En toen dacht ik, ja, maar aan de andere kant, we steken ook wel eens de loftrompet over de Dacia Sandero, of de Dacia Logan MCV,
ja,
of de Wagon.
Nee, is waar.
Je wil een grote nieuwe auto voor weinig.
Nou, dat is eigenlijk wel leuk. Als ik qua prijs, dan komt ze dat ook een leuke test doen. Maar die van Dacia, moet ik even de gamma...
Volgens mij leveren ze hem op dit moment eventjes niet meer. Nee.
Dat zou een leuke test zijn.
Ja. Of echt een hele basis voor
maar
Focus.
Maar dan is de keuze. Maar dan wil ik die Altima Focus.
Maar die is dan wel echt... Die is 2.000-3.000 euro duurder. Dat is 10%.
Ja, en dan is de kaler nog waarschijnlijk als je pech hebt en zo. Maar de rijdt net ook veel beter. Nou ja, oké. Okay, nee, je kan een mooie tweede carrière beginnen als Fiat-ambassadeur. Ik vind dat je het goed weet. Nee, maar echt. Dit is echt gewoon als je zo'n vlotte verkoop hebt, zo'n Fiat. En dan ja, je hebt ook geen Astra. Ja, meneer, mijn lengte. Van, ja, ja, ik val stil. Je hebt een goede zaak. ik kan geen argument vragen waarom je dan de Fiat Tipo toch niet moet nemen. Dus dat heb je ook nog. Ja, verrek zeg. Marco Gorter, Tipo-ambassadeur.
Dat klinkt toch wel weer... dan klinkt het ineens wel weer... zo ver zou ik nou ook weer niet willen gaan.
Maar goed, dan hebben ze in ieder geval nog wat leuks in het gamma. Want Fiat is nou niet dat ze de laden... Die nieuwe elektrische 500, verrassend goede auto. Zeker als je kijkt naar de elektrische capaciteiten. Maar verder is het gamma natuurlijk, laten we zeggen, aardig uitgedund.
Ja, het drijft echt op de 500.
Toen jij en ik een beetje begonnen in dit vak in jaren 0, had je nog de Punto. Die hebben ze lang vernieuwd, maar toen die laatste Punto er was echt wel een geinige auto eigenlijk.
Nou ja, en op een gegeven moment had je die belastingvrije diesel.
Ja.
En weet je, dan kon je als consument...
Als koeienslindertje, koeiendiesel.
Ja, precies. Een Polo Blue Motion die echt niet vooruit te trappen was. Of dat Multijet...
Als in verhouding gezien, je kwam er goed mee vooruit.
Sterker nog, mijn moeder heeft zo'n ding op een gegeven moment een paar jaar gereden. Het was een prima ding.
Ja.
Ja, weet je, als het je niet heel erg veel interesseert waar je in rijdt. Het dieseltje was prima, hij was zuinig.
Maar voor die tijd was die Punto sowieso niet zo'n verkeerde auto.
Nee, het was alleen ook toen al. Een Fiesta was echt wel verder, zeg maar.
Ja,
aan de andere kant, een Ibiza was niet eens heel veel beter.
Nee, de Ibiza van die tijd was heel veel minder dan de huidige. Dat was een soort goedkopere budget ding, veel plastic. Dat
ja, dat was
ding.
Een goedkope Polo en dan heel goedkoop gemaakt.
De generatie daarvoor was ook beter van die Ibiza eigenlijk.
Ja, eigenlijk
was echt
wel,
zo'n lelijk tussenmodel. Het
zag er wel geinig uit van buiten.
Nou, en die Station heeft ook heel goed gedaan vanwege met die diesel.
Ja, maar die had inderdaad, daar had je een Station Wagon en die had een belastingvrije diesel. En dat was wel een vrij unieke combinatie, want die had je denk ik nergens anders. Ja,
Fabia.
Met Fabia inderdaad.
Fabia.
Maar goed, dat is in wezen dezelfde auto.
Maar Clio. Op een gegeven moment nog misschien.
Ja, maar die was volgens mij niet MRB vrij.
Met Mégane wel, toen die kwam. Dat was ook zo'n 14% Mégane tegen de Focus. Dus van de Clio was hij er niet dan. Voor mij met de Clio ook hoor, op een gegeven moment.
Het zou kunnen, het zou goed kunnen.
Ja.
Maar goed, anyway, dan is het toch een dun bezaaid deel van de markt.
Maar Fiat, de Panda is ook nog wel zijn markt. Het blijft natuurlijk inderdaad wel... aantrekkelijk geprijsde auto's, zullen we maar zeggen.
Ja, en ze zijn gewoon heel simpel.
Ja.
En in bepaald opzicht is dat niet eens zo heel verkeerd, denk ik.
Ja, en die type wel tussendoor, want het was geen hele actieve lancering. Ik zag die auto op een gegeven moment ergens geparkeerd staan toen hij echt net nieuw was. Wat is dat voor ding? Ken die auto helemaal niet. En de type ook, denk ik, is die er al? Dat was een beetje raar, Nederland binnen gesmokkeld bijna.
Ja, nou, hij kwam ook in eerste instantie als sedan.
Ja.
En dat is natuurlijk in Nederland bezig met sedans. Nou ja, een Audi A3 sedan of zo, dat maakt dan nog wel kans. Maar van een niet-premium merk in dat segment, een sedannetje, dat gaf ook wel aan waar die eigenlijk voor gebouwd was. En later kwamen dan de Station Wagon en de hatchback.
Ja.
Maar dat was ook, het lag met name aan die motor. Die 1.4, dat was gewoon, dan kreeg je heel weinig vermogen. Met best wel een flink verbruik en dan een hoge prijs. En ja, dat werkt niet. Maar met die nieuwe motor, waar we eigenlijk net op uitkwamen, why not?
Ja. Ja. Nou, ik kom in de tegenargumenten vinden dan ik dacht. Dus... had ik niet verwacht van tevoren bij het opnemen, dus dat is dan wel leuk. Gaan we snel over naar een ander Italiaans merk, bijna Fiat. In de vorige podcast verwachtte jij al dat er een nieuwe Ferrari ging komen, als een soort Dino met V6. En voilà, daar is hij. Werd hij afgelopen week onthuld, de nieuwe 296 GTB. En de leukste discussie vond ik dat we net hebben, is nou eigenlijk 296 of 296?
Ja, ik zou 296 zeggen.
Ja, nou,
want
ik zei
ook
altijd
512.
Ja, en ik zei...
Of 612.
Ja, 612 en ik zeg 812 en ik zeg 458. Maar... De Italianen, die zeggen los led, die zeggen dan in gebroken zo de 458.
Ja, maar dat doen de Engelsen. Maar hoe zeggen ze het in het Italiaans?
Weet ik niet.
Ik ook niet. Ja. Dat zou eigenlijk de basis moeten zijn.
Dat heb ik een keer gezegd, maar dat is zo binnenmonds dat mijn Italiaans te slecht. Dat is een goede vraag. Maar ook, ik weet niet zeker, maar zeg wel E12, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat zeggen we niet. Dus ik vraag me wat ze bij deze... En het is natuurlijk gebaseerd op 2,9 liter zes cilinders. Dus dan zou je eigenlijk al moeten zeggen 29,6 of 296, maar 296 zei Koen ook van, maar ja, ik zeg ook 458, terwijl eigenlijk is dat 4,58.
Ja, dat is eigenlijk 458, ja.
Ja.
Dus ja.
Dus eigenlijk zegt het al die jaren fout. Maar iedereen in Nederland zegt van mij 458, terwijl Engels zeggen altijd 458, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is leuk, dus ja.
Ja.
Dan laat in de comments even weten wat men vindt. Hoe spreek je de Ferrari-nummers fonetisch uit, vindt men? Laat het in de comments even weten, want ik wil het eigenlijk wel weten wat mensen
Ja, dat is dan aan het einde mag ik altijd een vraag stellen. Ja. Dan doe ik het gewoon hier nu. Hoe spreek je inderdaad Ferrari-typenamen uit als ze bestaan uit drie cijfers?
Ja, dat is leuk. Anyway, het is dus een dinootje, zullen we maar zeggen, maar wel een dinootje met 830 pk.
Ja,
dat had ik eigenlijk niet.
Het is de eerste Ferrari met V6, want de dino was geen V6,
maar
een dino.
Nee, hij wordt wel genoemd dat ze toch een beetje een terugverwijzen.
Oh wel, god.
Maar ik had eigenlijk niet zien aankomen dat die 830 pk zou hebben.
Nee, helaas eigenlijk zou ik zeggen, want persoonlijk zat ik meer te wachten op een Ferrari met een vermogen waar je op de openbare weg, nou ja, nog enigszins wat aan hebt.
Ja.
Dan weer zo'n 700 pk plus monster waar je zonder superlicentie het maximale niet uit kan halen. En zelfs als je een superlicentie hebt, ik denk niet dat het op de openbare weg ook maar enige vorm van zin heeft.
Ja.
Dus ja, maar goed, er is een reden dat ik niet in Maranello werk, maar hier in Amsterdam een podcast zit op te nemen, denk ik dan maar. Er zal wel over nagedacht zijn.
Nou ja, ik denk dat ze vooral willen voorkomen dat iedere halve zol met een Tesla Model 3 van performance van 65.000 euro je zoekrijd bij het stoplicht.
Ja, maar dat gebeurt alsnog wel, want dit ding kan geloof ik in 3,1 of zo, 3,0, ergens rond de 3 seconden. Maar een Tesla heeft het voordeel van vierwielaandrijving. Het gaat tegenwoordig meer om hoeveel assen je aandrijft dan om het vermogen
wat erin zit. Vierwiel aangedreven auto's zijn en dan doen Ferrari is nog wel heel knap hoor. Met
ja, zeker. Maar dan moeten ze wel net even droog zijn. Want als er ook maar een spatje regen is gevallen, dan ben je alsnog kansloos.
Ja, ik stond in de Cayman GT4 naast iemand met een Audi TT, gewoon een 2 liter. Niet eens een TTS. Nou ja, ik stond ook nog de Hannes op de lijn en hij was al een kilometer weg.
Dat bedoel ik.
Dat houd je toch wel. Maar ik denk toch dat een beetje... Weet je, dan kan je in elk geval nog op de kwart mel winnen, want dan hou je mel weer bij, zeg maar. Ik denk dat toch een beetje... Een Ferrari-koper... jij zal een andere zijn, maar die zullen niet accepteren dat je... Zo'n langzame Ferrari dan hebt of zo, denk ik dan toch.
Mm.
Maar want hoe plaatsen we hem nu? Van is het, want dat laatst een beetje midden in het persbericht nog. Is het nou echt de opvolger van de F8, die nog maar krap 2 jaar op de markt is?
Nou, volgens mij niet, want die blijven ze toch ook produceren?
Nou, ik heb niet genoeg dat ze mee gaan stoppen. Dus hij komt er gewoon bij. Maar dan boven de F8 gepositioneerd.
Vermogen
of daarnaast.
Ik denk daarnaast. Maar misschien dat het ook wel gewoon een soort lakmoesproef is. Dat ze gewoon zeggen, we voeren hem ernaast.
Ja.
Beetje zoals de Roma en de Portofino.
Ja.
En dan gaan we eens kijken wat er gebeurt. Of de Ferrari-klanditie dit accepteert.
Ja, dus Roma-Portofino nog wel mik je toch op een andere klant.
Zeker, dat is zeker weten we. Maar dat is in dit geval ook een klein beetje zo. Want er zullen ongetwijfeld zeg maar puristische kopers zijn die zeggen van die plug-in hybride shit, dat moet ik niet.
Ja.
En die kopen dan een F8. Maar er zullen ongetwijfeld ook Ferrari-klanten die zeggen, het maakt me niet uit wat erin zit als mijn hart gaat.
Nou, ik denk eigenlijk meer dat het gewoon per markt is bedoeld. Dat ze nu een auto hebben voor de markten, zoals Nederland en zo, waar ze gewoon COT-technisch gewoon straks daar het niet meer te harde is. En dan kan je de F8 gewoon in Dubai en Californië blijven verkopen. En dan kan je deze auto, want China, ik weet niet precies hoe de actuele CO2 voor mij al is heel lang ook op vermogenbelasting en ook op motorinhoud.
Ja, motorinhoud inderdaad. Dus daar zit die 296 waarschijnlijk veel beter.
Ja,
want dus volgens mij is daar de cut-off point zeg maar 3 liter.
Ja.
Dat is een veelmarkt, toch?
Dus ik denk dat eigenlijk de reden is dat ze hem naast de F8 aan gaan doen. De F8 gewoon voor waar men gewoon Ferrari wil. En dan deze voor de landen. Ook in Nederland, jij zei het ook al, van hoeveel zal hij nou een prijs verschillen van de F8?
Ik
hij zal niet veel duurder zijn.
Nee, ik denk dat de sterkere auto hier goedkoper wordt.
Ja.
Want in dat segment, dus op een gegeven moment, wat is het tegenwoordig? Iets van 500 zoveel euro per gram CO2.
Ja.
Nou, als je dan, ik weet niet wat het verschil is, maar 30 gram CO2 bespaart.
Het zal geen 30 gram zijn wat die bespaart. Zo'n plug-in is natuurlijk, die zit dik onder de 100.
Nee, ja, nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik moet je heel eerlijk zeggen, bij een nieuwsbericht over Ferrari kijk ik meestal niet naar de CO2-uitstoot.
Nee, ik heb ook niet gedaan. Dus
niet top of mind, zou ik maar zeggen.
Dat snel even kan vinden tussendoor. Dat is dan wel leuk, 296. Ja, en maar dat is eigenlijk de hamvraag. Er is ook hier nog geen persconferentie van geweest of zo.
Nou ja, zijn officieel onthuld met een nieuwe V6-motor.
Ja, want vorig jaar, mijn vorige podcast had je over, hè, van nou, is wel heel toevallig dat ook die V6 van Maserati zoveel op de V8 van Ferrari lijkt. Dus je kijkt naar blokhoek en cilinderinhoud en zo. Dan hebben we deze V6 en zag ik ook al in de comments een hoop, dat is natuurlijk gewoon die Maserati V6. Nou,
ja,
de boring en de slag is gelijk. interessant genoeg is, geeft Ferrari wel een andere, iets andere inhoud op. Namelijk echt, daar heb je het over, zeg maar, 2996 geloof ik, of Maserati commisseert er nog echt 3 liter rond. Nou, dat zal bij wijze van spreken een P-afronding zijn, gok ik.
Dat zul je niet kunnen meten, inderdaad.
Dus dat is gewoon wel hetzelfde. Maar volgens, de blokhoek is compleet anders. 90 graden voor Maserati, 120 voor Ferrari. De turbo zit bij Ferrari in de Hot V aan de binnenkant, bij Maserati aan de buitenkant. En Maserati heeft die nieuwe voorkamerinjectie. Die heeft Ferrari niet. En Ferrari schept op over zijn compressie, maar die is hoger in de Maserati-motor.
Ja. Nee, maar ik geloof ook wel. Ik geloof er helemaal niks van dat die Nettuno V6 van Maserati niet gelieerd is aan de V8 van de F8 Tributo onder meer.
Ja.
Daar geloof ik echt helemaal niks van. Dat deze 120 graden V6 van de 296 nieuw is, dat geloof ik dan weer wel. Want nu zijn de productie synchroon. Hoe noem je dat? Goed, om het op dezelfde productielijn te kunnen bouwen. Die zijn zo klein. Dat geloof ik wel dat dit echt een nieuwe motor is. En zo'n 120 graden V6.
Mm-hmm.
Het is wel grappig. Ze hebben daar in de racerij in de jaren 60 ontzettend veel succes mee gehad met de 120 graden V6.
Ja, uiteraard hebben ze uitgebreid schepsen over op in de persbericht. Ja.
Weet je dat de oude Enzo Ferrari een ontzettend hekel had aan die motor?
Oh nee, vertel.
Die voelde naar verluid. Hè? Er is een heel mooi boekje over alle racemotoren uit het verleden. En daarin staat opgetekend dat Enzo Ferrari had echt een soort persoonlijke fete tegen de 120 graden V6. Dat vond hij maar niks. Dat was esthetisch. Het leek wel een bokser die niet gelukt was. Dus dat moest gewoon maar een fatsoenlijke 60 of 65 graden V6 worden. Dus daarom hebben ze er in straatauto's nooit iets mee gedaan. Daar is altijd een wat meer conventionele blokhoek gekomen. En nu dus voor het eerst een 120 graden V6. Dus Enzo zal met 8000 toeren per minuut.
Ja, je hebt iets meer verstand dan van dat soort krukas effecten en zo bij zo'n blokhoek van 120 graden. Nou, Ferrari doet het wel, dat snapt dan wel voor zeg ook een lager zwaartepunt en zodat die turbo's ertussen kunnen.
Ja, wat eigenlijk meer mee te maken heeft, is dat een verbrandingsmotor 4-takt heeft 720 graden nodig om door zijn volledige cyclus heen te lopen.
Dus voor een V6 heb, wil je eigenlijk die
wil je 720 gedeeld door 6 is 120. En dan kun je dus 2 zuigers op 1 kruktap zetten en dan heb je een gelijkmatig verdeelde ontstekingsvolgorde. Dus dat is het voordeel. Het nadeel is alleen dat je hebt eigenlijk 2 driecilinders aan elkaar, dus dat schudt alle kanten op. Dus je moet een balansas gebruiken. Plus met 120 graden, dat blok is enorm breed. En dan zeggen veel fabrikanten, als je dan nog 60 graden doorgaat, heb je een boxermotor, dan heb je al die ellende met onbalans niet.
Doen we dat wel, ja precies.
En dan kun je niet 2 zuigers op 1 kruktap zetten, maar het is wel, mechanisch balans is een heel stuk beter in dat geval.
Ja.
Dus de meeste fabrikanten stappen dan meteen daarnaar over. Alleen nu zie je ineens een soort opleving van die motor, want McLaren heeft hem natuurlijk ook met die Artura. Ook 120 graden V6, ook de turbo's in de V. En ze zeggen toch, wat je eigenlijk ermee bereikt is dat je een motor hebt die min of meer vierkant is qua buitendimensies.
Ja, ja, precies, ja.
Dus je kunt hem heel makkelijk in een kleine ruimte frotten en dan is alles optimaal benut. Nou, dat is wel fijn als je ook nog een accupakket en een elektromotor en een transmissie kwijt moet in een auto waar, de ruimte meestal toch al niet heel
Ik heb het opgezocht ondertussen trouwens. CO2-uitstoot onder homologation. Dus dat weten we nog niet. hij doet trouwens 2,9 naar de 100. En een hele langzame 7,3 naar de 200. Dus ik denk dat je daar toch wel zelfs een Model 3 performance snel mee pakt.
Dat is wel grappig, want als ik me niet vergis, doet een McLaren 720S ook 7,2 naar de 200.
Als ik me niet vergis. Dat klopt ongeveer wel.
Het is 7 nog wat.
Ja.
Dus dat is niet eens voor een auto met 100 pk meer. Is dat niet eens echt ontzettend...
Nee, ze toch in gewicht zitten dan. Nou, inderdaad, 27S ook wel echt... Ik bedoel,
carbon, hè?
Ja, dat wou ik zeggen. Ja. Ze werkt met carbon en Ferrari niet. Daarom is die 27S ook echt dik 4 ton, zeg maar.
Ja, misschien dat het ook wel iets te maken heeft met aerodynamica.
Ja.
Dat die 27S heeft natuurlijk best wel extreme aerodynamica.
Ja, en hij is heel licht ook. Hij is hem ook lichter dan de GT3S of zo. En ik denk, dat kan niet bij dit ding met accupakket en de zaakjes gewoon veel aluminium.
Het is geen Lotus, maar 1470 kilo droog.
Dat is knap gedaan.
Dat is niet heel veel. Hij is, wat was het? Iets van 35 kilo zwaarder dan een F8.
Ja.
En 75 kilo zwaarder dan een Artura. Dat is wel grappig, want je krijgt nou echt... McLaren is natuurlijk heer en meester als het komt op licht gewicht.
Ja. Ja,
en Ferrari
heeft
de veelbesproken elektronica. En als je een Ferrari met de elektronica in zeg maar standje hulpmodus hebt, dat is echt, daar komt geen enkel ander merk aan.
Nee, is goed hè.
Dat is gewoon dat je denkt van ik ben Michael Schumacher.
Ja.
En als je dan zou uitlezen hoe vaak de elektronica je zeg maar even moet redden van een wisse dood, dan zou dat echt regel na regel na regel zijn. Maar je hebt het gewoon niet in de gaten.
Nee, je voelt gewoon niet dat je ingrijpt. Nee. Heel af en toe in natte herpens heb ik wel eens gehad, maar dan dacht ik van is dit nou turbo lag? Maar dat is eigenlijk de elektronica die de motor beperkt.
Maar het is zo
heel
goed.
Knap.
Het is niet dat er wielspin komt en dat hij dan ingrijpt. Het is gewoon
hij
dat de elektronica
het vermogen al precies. Voor dat,
hij weet gewoon onder deze omstandigheden is zo vermogen beschikbaar als de bestuurder daar overheen
gaat. Maar het is ook een verder, als je in de CT off rijdt, de hoeveelheid drifthoek die hij dan toelaat, terwijl hij eigenlijk gewoon nog de boel onder controle heeft. Dat het voelt echt alsof je het echt compleet zelf aan het doen bent en ingrijpen en
De laatste keer dat ik drifte met een Ferrari over circuit ging is nooit. Dus wat dat betreft, daar kan ik dan niet over mee praten. Ja. Maar op de straat weet ik het wel.
Ja, nee, het is echt super knap. Dat maakt de huidige Ferrari zo. Want je hebt nog steeds de kick alsof je het zelf doet. Ja. En niet dat je beperkt
heel
voelt.
Knap.
Maar ik zou zeggen, BMW's komt wel ver inmiddels met die nieuwe M3. Die M-performance mode, die laat ook wel heel veel toe, hoor.
Ik moet zeggen, BMW maakte een enorme stap met de vorige M4 CS. Want de originele M3 deed ik op het circuit. Portimao. En toen had ik zoiets van, op een circuit is het leuk, maar daar heb je gewoon heel veel ruimte.
Ja.
En toen reed ik de M4 CS, reed ik ironisch genoeg op de openbare weg in de Eifel. En toen merkte je hoe goed die elektronica was, hoe ze dat sperdifferentieel ook verbeterd hadden. Ja, want dat was in het begin nog echt dat je niks dwars.
Bam, ja.
En ineens was dat, het was veel voorspelbaarder, het kwam veel veiliger kwam die eigenlijk om.
Ja.
En dat maakt dat je zo'n auto ook echt vertrouwt en erop gaat leunen onder omstandigheden die minder ideaal zijn.
En dat maakt het ook leuk en dat vind ik dan belangrijk. Daarna heeft Ferrari daarom goed, vind ik, ook rondetijden losgelaten. Want je weet inmiddels dat McLaren sneller zijn, omdat hij gewoon veel meer aerodynamica en zo en airbrakes. Het maakt me niet uit. Het gaat mij ook wel een beetje plezier hebben, zeg
tuurlijk,
maar.
Tuurlijk, maar juist daarom had hem 300 pk minder gegeven.
Ja,
maar goed,
ja, ik denk dat het onmogelijk dat te veel klanten zouden zeggen, die ik bevraag, is toch een beetje een hatsepatser lul te broekmerk. En dat voor klanten was het echt onvergeeflijk. Maar dat die zoveel meer zou hebben, een F8 in dat segment. Ik vind hem wel trouwens heel mooi.
Vind ik ook. Oh, ja, ik vind hem een stuk mooier dan de F8.
Ja, en ik vind de F8 ook goed gelukt, zeker in het echt, hoor. Ik vind het geen lelijke auto. Maar het is echt heel stijlvol, toch? Dat SF90 hebben ze goed geïntegreerd in het nieuw design. Het is echt...
Nou, hij is wat
mooi
minder
clean eigenlijk. En de Roma vind ik ook goed gelukt.
Dus ja, ze zijn een hele mooie auto. Die lijkt iets veel te AMG GT, vind ik dan persoonlijk. Daar heeft hij gewoon te veel van weg voor een Ferrari.
De Roma?
Ja, de Roma.
Oh, nee, vind ik helemaal niet.
Als je hem aan profiel bekijkt, dat is
nee,
gewoon...
Nee, man, ik heb net een GTC natuurlijk. Dat was dan de Roadster, maar dit vind ik... Die is veel langere neus en platter, zeg maar. Want het Ferrari is ook veel gestileerd. Nou goed, daar ben ik gewoon niet met je eens.
Nee. Oké. Okay. We agree to disagree voor de volgende podcast.
Ja. Nou goed, plug-in natuurlijk. Ja, ze moeten wel mee en het geluid op de video. Kijk, ik weet nou, Ferrari is geluid zo belangrijk. Ze zullen er nou voor gedaan hebben wat ze kunnen. En dat is al meer dan bij BMW, met McLaren, waar je gewoon... En dat is dan je V8. Ook bij McLaren, die had nog een V8. Nou, dat ding, dat klonk werkelijk saai dan Golf GTI. Het is echt vreselijk.
Ja, dat is ook een punt waar wij het nooit op gaan eens worden. Want dat vond ik in eerste instantie, zeg maar, MP4 12C was dat zeker weten het geval. Maar later... werd dat wel wat beter.
Het is alleen... Bij de 720 hebben ze... Ja, het geluid hebben we zo... En dan kwam zo'n ding langs, denk ik... Nou ja, als dit het nou is...
Ja, maar goed...
Het zei ik gewoon bij Ferrari... Hebben ze en Porsche hebben van een van die geluidskamers... Oh ja, hoe werkt dat? Denk dat dan of nou... Doe je heel naïef... Of heb je dat nou echt... Maar ja...
Ja, nou ik vond het van turbomotor... Vond ik het niet tegenvallen. Laat ik het zo zeggen.
911 Carrera, AMG-blok van Mercedes, Ferrari ook, die kan allemaal veel beter, toch?
Oké. Okay.
Weet niet?
Nee, ik vond dat hele hoge, zenuwachtige gejank achter hier met die turbo's, die fluiten
erbij. Die 600 LT dan, denk ik, waarschijnlijk, die heb ik niet
gegeven. Nee, 75S.
Oh, nee, dat vind ik...
Dat is degene waar ik de meeste tunneltjes mee gepakt heb, zou ik maar zeggen. Ik vond het wel wat hebben.
Nou, dan
heb
je nog een keer, mocht die F8 Spider nog een keer komen, dan...
We gaan een keertje door alle tunnels rijden, en dan nemen we het op, en dan...
Nee, maar dan moet je dat durf ik wel aan. Nou ja, goed. Gaan we iets anders met de stekker. Gaan we over naar Duitsland, waar ik vorige week was. Dan is de vraag of je even mag renten over mijn reis. Maar dat klinkt zo.
Ja, dan ga ik even koffie halen en dan kom ik over 5 minuutjes terug.
Nee, is ouderwets mensen denken, ja, jullie reizen veel. Dan denk ik, ja, dan heb je dan. Ik ga eerst zo'n onweersbui heen met je vliegtuig. Dat je denkt, heb ik mijn testament voor opgemaakt. En dan land je ineens 200 kilometer verderop. En dan moet je dan 2 uur in een toestel wachten op midden de nacht. Tot een keer bussen gaan naar München en zo. Nou ja, goed. Dat is dan de pijn van wat mensen zeggen, de leukste baan ter wereld. Genoeg rant, leuk, want ik ging daarheen om te rijden met de BMW iX. Een vrij grote nieuwe elektrische auto van BMW. Als mensen hem op de foto zien, zeggen ze, oh ja, dat ding. Hij zal veel styling awards pakken, toch? De Marco Gorter Design Award voor de BMW iX.
Ja, door een commissie van blinde LSD-grootgebruikers, denk ik.
Ja, je vindt het niks, hè?
Nee. Het enige recente voorbeeld met Nederlandse invloed dat nog lelijker was, dat was het spel van het Nederlands elftal op het EK. Maar dit ziet er ook niet uit.
Nee, ik vind hem ook erg, hoor. Ik moet zeggen, zeker aan profiel en zo, hij is wel imposant in het echt, viel me dus mee. En op een gegeven moment was ik aan het rijden. Zo erg vind ik hem misschien eigenlijk helemaal niet in het echt, maar dat was omdat het was achter een pace car, want het was een pre-drive, want de officiële lancering is pas ergens in herfst. Maar ja, ik zat in de auto en ik was achter de auto, dus ik zag de neus niet. En stapte ik uit, zag ik de neus, oh nee, het is wel zo erg.
Ja, best fijn als je erin zit. Zeg
maar. Ja, dan hoef je de neus niet te zien. Net als in de 4-serie eigenlijk.
Ja. Wat overigens driekwart van achter een waanzinnig mooie auto is.
Ja, en ik geef echt, wat hoe lang herken ik? Hoe lang is Lees naar 4-serie onthuld? Ook bijna een jaar terug inmiddels?
Ja, denk ik wel, ja.
Ja, ik heb echt een kans gegeven en nog steeds, maar die neus is gewoon echt lelijk.
Ja.
De 4-serie beginnen meer op de weg te zien, ook de convertible een paar keer gezien.
Ja.
Nee, het is gewoon lelijk.
Dan haal je hem in en denk je, wauw, mooi coupé, mooi profiel. En dan zie je in je achteruitkijkspiegel en dan denk je, oeh.
En
dan
zie je een 3-serie rijden, denk je, nou, prachtige auto. Dus
ja, had die neus erop gezet.
En dat, nou ja, voor de iX wordt het allemaal niet beter. Alleen daar is die grill dus dicht, want er is geen motor die gekoeld moet worden. Maar het is wel van plastic, want alle sensoren zitten erachter.
Oh ja,
dan zie je wel een heel leuk plaatje dan in de winter, want er zit een soort polymeer in, van die draden inlopen net je achteruitverwarming. Mm. En dan wordt die grill dus verwarmd, zodat de sensoren sneeuwvrij blijven.
Wat heel nuttig is.
Zeker. En heb je dus je hele neus van de auto in de winter zit dus vol sneeuw, behalve die grill. Dus dan is het wel zo het lelijkste deel
van
de auto,
wel lekker uit,
blijft dan uitgelicht. maar ja, iX verder. Kijk, BMW is natuurlijk al heel snel begonnen met elektrisch. Je kan bij BMW oprecht zeggen dat ze al voor Tesla zijn ding deed onderweg waren. Want de i3 was natuurlijk al in 2013. En de conceptcar van de i8, die zagen we echt al, nou ja, 2009. Echt al, die hebben we zo lang op beurs gezien, die conceptcar.
Het zal er een beetje om hangen, want de Tesla Model S was toch ook, denk ik, wel rond dat. Was dat niet
ja, nee, zeker. Ik zou niet zeggen dat ze eerder waren. Maar je kan, kijk, een Volkswagen had niet zijn idee's gehad als Tesla er niet geweest was. En bij BMW was het duidelijk dat die zelf al wel hun ding aan doen waren.
Ja.
Dat bedoel ik.
Ja, die hadden echt een productieauto waar er ook echt wel wat van verkocht zijn die elektrisch was.
Nou, top 10 best verkochte elektrische auto's ooit. De i3. 200.000 stuks.
Oh, dat geloof ik ook wel. Maar dat is ook een beetje, weet je, er was toen niet heel veel anders. Dus nee. Dan kom je al vrij makkelijk in de top 10.
Ja, maar tot nu toe. Even goed, knap. Het is wel duidelijk dat ze nu over een andere boeg gooien. Want met de dunne bandjes en aparte styling, het was leuk bedacht. Maar nu toch maar een beetje iets normalere auto's. Want dat doet de rest ook.
Ik vind het wel heel jammer dat ze niet door zijn gegaan met die lichtgewicht constructie. Want dat was natuurlijk het grote voordeel van die i3. Het was heel veel carbon en heel veel lichtgewicht materialen.
Nou ja, vergis je niet. BMW is natuurlijk wel met een 7-serie heeft ook al carbon delen.
Ja, dat is zeker weten. En dat is ook een van de redenen dat een 7-serie, zeker met de basismotor, dat rijdt gewoon heel erg fijn. Want het is een relatief lichte auto. Eigenlijk wat Jaguar met de XJ had. Dat ding wat helemaal van aluminium was.
Nee, exact.
Rijdt ook gewoon heel fijn.
Maar dat hebben ze met deze iX ook gedaan. Die heeft ook eens om het accupakket in de bodem, maar ook de hele A-stijl of zo'n carbon onthulling, waardoor het zwaartepunt dus omlaag gaat. Nou, het is een gigantisch ding. Het moet dus een nieuwe vlaggenschip worden. De dikste heet dus 50. Dus 50 zonder i. Dus de xDrive 50. iX.
Vroeger was dat voorbehouden voor modellen met een carburateur. Daar stond ook niks achter.
Oh, dat is voor mijn tijd.
Terug bij af.
Ja. Ruim iets van 520 pk of zo. 112 kilowattuur aan accu.
Dat is denk ik wel de eerste keer dat we over de 100 kilowattuur gaan. Hè?
Ja, Tesla heeft gewoon 100 was de max.
Ja.
Hè?
Ja. Dan zat hij net al 100 en...
105.
105, ja. Nou, dat is alsnog.
Ja, zeker. En Tesla geeft natuurlijk alleen maar zijn bruto op en weigert te communiceren wat ze netto doen. Dat is ook zo. Dat zegt, weet je, Tesla, die communiceert altijd zijn dingen gewoon niet. Dus dat is ook wel grappig. Maar dik 600 kilometer WLTP range, dus ruim 500 in de praktijk. 200 begrensd, nou, dat hou ik met gemak, want hij zit in 4,6 op de 100 of zo. Ja, en ja, het reed gewoon heel fijn. Het is een opvallend comfortabele auto. Het is iets minder dynamisch dan de X5. Je zit ook meer op de bok dan de X5. En BMW zegt, ja, we mikken ook meer op de 7-serie. Waardoor het eigenlijk meer een soort grote MPV is. Een beetje R-klasse-achtig. Alleen dan iets beter gelukt.
Wauw, dat die zin ooit nog eens zou vallen. Je weet wel, zoals de R-klasse.
Ja. Nee, maar ja, of een Audi Q7 op de laagste stand.
Ja,
je ook
nee,
ik snap
wat je
dit
doet.
Is gewoon een busje.
Het is geen SUV.
Nee, maar dat was ook het doel niet. Dus dat klopt wel. Ja, verbindende styling, opvallend genoeg, heel erg concept car. Het is gewoon volledig clean met overal een soort Alcantara op het dashboard. Met alleen maar die schermen erop. En helemaal, en verder is het... en je hebt middentunnel met nog steeds iDrive, jawel. Ze houden vast.
Dat is grote bonus.
Ja, grote bonus sfeer in de reet van BMW. En ja, een beetje die fauteuilstoelen en zo. Ze hebben wel dapper vastgehouden en we doen het gewoon die iVision concept car.
Toch nog een beetje i3.
Nou, dat kekken, ja. Maar niet alleen dat niet meer de dunne bandjes. Want ze zeiden wel, we gaan geen compromis maken, omdat het een elektrische auto is. En dat is bij de i3 natuurlijk wel.
Ja, voor een deel. Maar hij had een rare bandenmaat, met inderdaad hele smalle, maar hele grote, grote wielen.
Ja, en hij reed ook niet heel comfortabel. Hè? Het was natuurlijk een beetje een stuiterbakje.
Ja, maar ik vond het nog wel een BMW om te rijden.
Nee, oké, maar het was niet gewoon een elektrische 1-serie of zo. En dit is echt gewoon een elektrische, hier komt dan geen benzineversie van, maar het had wel gekund bij ze van. Het is gewoon echt een hele grote BMW, ontzettend comfortabel. Toch een
elektrische 1-serie.
Ja, nee, ja, dat is eigenlijk een goede vergelijking. Dat is eigenlijk misschien de beste vergelijking wel. Beter dan de 7-serie inderdaad.
Ja, it dawned on me. Oh ja, de 6-serie GT, die bestaat nog.
Ja, maar die was natuurlijk 5-serie GT. Dan moet ik ook aan wennen dat die dus hernoemd is. Ook, jij zei, ja, ik werd laatst opgehaald in de 6-serie. Ik denk, waarom zou je een coupé? Oh, wacht, de GT.
Ja, die.
Dus ja, alleen het design. Die neus, het is zo erg. Ik denk, daar gaan ze ook wel klant op vliezen, denk ik. Ik bedoel, het deel zal prima vinden. En ik merk toch ook wel bij de wat jongere doelgroep dat die zeggen, nou, ik vind het best wel oké allemaal. Want ik denk, ja, wij worden gewoon oud, blijkbaar.
Ja, daar hadden we het de vorige keer inderdaad al over. En,
de auto is misschien wel heel woke.
Oh.
Ja. Stilte. Ja. Nou ja, goed, de iX3 die oogt dan iets normaler relatief gezien.
Ja, maar dat is gewoon letterlijk een iX3 met een elektrische aandrijflijn.
Terwijl de i4 krijgt er ook wel...
Ja, maar dat vind ik dan wel jammer van die grill. Maar vind ik verder een mooie auto.
Ja, ben benieuwd hoe die rijdt.
Dus ja, daar maak ik me eerlijk gezegd niet zo heel veel zorgen over. Ik heb onlangs met een 3-serie plug-in gereden, dus dan heb je toch ook al best wel wat massa. En dat rijdt nog steeds echt wel als een 3-serie.
Vond ik over de 5 plug-in inderdaad ook. Nee, joh, dus ik, ja, weet je, het is een ontzettend ruim ding. En qua elektrisch merk je toch echt wel voor mijn gevoel dat BMW zijn zaak op orde heeft. Met het knalwerk wat ik daar deed met 200 autobaan en dan een stukje binnendoor. Het was, ik zeg, pre-drive, zo lang reed ik niet. Leek het verbruik nog soort van oké. Zeker vergeleken met een Audi e-tron. Die als je gewoon een keer naar je werk rijdt, doet hij ook al 26 kWh per 100 of zo. Dus ik ben benieuwd wat die gaat brengen. Maar
ik wel.
Het is duidelijk dat BMW niet met reden lang gewacht heeft na de i3. Want ik vond het wel heel lang stil eigenlijk.
Ja, ik ook. Maar wat ik vooral heel opvallend vond, is dat ze leken met toch wel heel veel voortvarendheid dat i-label als een soort submerk in de markt te zetten.
Ja.
En vervolgens is het heel lang stil. En dan is je tweede volledig elektrisch model een X3 met een elektromotor.
Ja.
Dat vond ik een hele rare strategie.
Nee, maar eens je hebt zo'n mini, hebben ze natuurlijk wel nog gehad tussendoor.
Ja, maar goed, dat is toch echt wel... Het valt natuurlijk onder dezelfde
groep. Maar het is geen BMW, ja.
Maar BMW en mini, dat zijn toch echt wel twee verschillende dingen.
Ja, en die range is natuurlijk zo slecht.
Ook dat
laat eerst zien dat je dan weer achterloopt. Hoewel, het is natuurlijk wel... Kijk, de MX-30, ik had lang niet gereden. Jij kende hem al, heeft ook geklaagd over de range. En net als bij de Mini Electric en de MX-30... je merkt het gewichtsvoordeel wel bij het rijden.
Ja, nee, en maar dat is ook hoe ze hem ingestoken hebben. En ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben nu een Kia Sorento plug-in hybride hebben we in de testgarage. En normaal gesproken, dat ding, dan ga je de snelweg op en dan rijden 40, misschien 45 kilometer mee en dan is de accu leeg. Mm-hmm. Maar als je alleen in de stad rijdt, heb ik er al een keertje 65 kilometer mee gereden, gewoon puur alleen maar op de elektromotor. Dus ik weet je, voor zo'n Mini en zo'n MX-30, als het nou echt alleen voor stedelijk gebruik is, dan heb je ook nog wel een range waar je wat
kan. Ja, maar dan vind ik wel hele... Voor een Mini is dan de prijs, want het is een Mini en oké, maar voor een MX-30, wat toch wat anders soort auto is, voor dat soort geld koop ik dan wat anders. Ik vind het dan te duur voor alleen een stadsauto.
Nee, dat ben ik aan zich met je eens. Maar goed, wij zijn niet de wereldmarkt.
Ja. En New York en Greater Tokyo area.
Nou, ik wil het zeggen, vooral Tokyo inderdaad. Zo'n stad als Tokyo, waar je echt gewoon...
En rijd je niet zo hard.
Een kwartier lang alleen maar stil kan staan. Ja, waarom niet?
Nee, eens. Daar werkt het dan beter. Want hij rijdt fijn MX-30. Maar ik zelf dus echt nooit kopen vanwege die range. Maar daar zijn we het er redelijk over eens. Oké, nou, zie je, hoe we al lekker aan het lullen zijn, kunnen we lekker naar onze vaste rubrieken. Jij mag dan aftrappen met de to-drive-lijst. Welke auto wil je graag nog een keer proberen?
Nou, het ging laatst over de Maserati V6. En ik dacht, wat kan ik daar eens voor een mooi haakje van maken? De Citroën SM.
Ja.
De Citroën met voorwielaandrijving, Maserati V6... waanzinnig mooi model, vind ik persoonlijk.
En die dacht ook in die hoekige... Wat moet je even helpen, die hoekige quadraporte, hè?
Het is een Citroën coupé met een hele lange neus. En dan komt Johan Cruijff reed erin.
Onderin. Nee, ik weet die Citroën wel, maar help me even mee. De Maserati die dan weer geleerd was aan Citroën. Dan ben ik een beetje barbaar met dat soort...
De Merak, volgens mij. Het was die V6.
Ja.
Uit de Maserati Merak, volgens mij. Maar ik ben ook niet zo heel...
Je bent ook een quadraporte generatie.
Ja, klopt. Maar dat weet ik niet 100%.
Er zijn maar heel weinig van verkocht ook. Dan moet je Nick de Boer hebben, die weet dat...
Die weg gaat uit zijn hoofd.
Ja.
Maar goed, de SM, waanzinnig mooi model. Technologisch ongelooflijk interessant. Ik zei al, GT, Maserati V6 voorin. Hydropneumatische ophanging van Citroën. Dus dat levert een hele bijzondere wegligging op. Hij ligt echt serieus goed op de weg, als ik de verhalen mag geloven. En is toch heel comfortabel.
Mm-hmm.
Nou ja, er is een reden dat de Rolls-Royce dat systeem ooit van Citroën leende. Dat was niet omdat het slecht was, zou ik maar zeggen. Hele bijzondere constructie, waarbij de V6 eigenlijk... tegen het schutbord aan ligt en dan de versnellingsbak ervoor. Dus het is een middenmotor, maar dan omgekeerd.
Grappig. Dat is leuk, dat wist ik niet.
En dan voorwielaandrijving. Dus eigenlijk alles wat geweldig is aan een Franse auto. Het is eigenwijs, heel onderscheidend. En het is ook nog eens geslaagd. Het is niet eigenwijs om het eigenwijs zijn, maar echt, het werkt. Het was in de tijd de snelste voorwiel aangedreven auto ter wereld. Nou, koppel dat aan zo'n Maserati V6 die ongetwijfeld heel goed klinkt. En het feit dat het eigenlijk de zwanenzang was voor Citroën als zelfstandige autofabrikant, dan heb je wel een heel mooi plaatje. Dan wil ik wel een keertje meemaken.
Ja, grappig. Nou, dat lijkt me niet geheel onmogelijk, toch? Inderdaad.
Nee hoor, nee, ze zijn er. Er is in Nederland een opvallend grote schare fans voor een auto die misschien wel meedoet omdat Johan Cruijff erin reed. Mm-hmm. Voor toch zo'n vrij exclusieve auto. Wordt ook best veel mee gemaakt. Er zijn ook wat cabrio-conversies van gemaakt. Daar weet ik er ook wel een paar van te staan in de regio waar ik woon. Maar ik hoop er nog wel een keertje in te rijden. Gewoon voor het gevoel.
Ja. Ja, leuk apart. Dan gaan we door naar mijn wat minder enthousiaste verhaal over de tegenvaller. En dan noem ik de huidige Toyota Supra. Want, nou, gewoon zoals we weten, BMW Z4 met een ander logo. En Z4 vind ik prima gelukt. Ik vind ook best gaaf uitzien. Ik vind ook overigens dat je hem veel ziet. In een tijd dat alle cabrio's worden geschrapt en Nederland in coupés verdwijnen. En die Z4, ik zie hem echt vaak rijden.
Ja, dat, ja.
De nieuwe.
Misschien is het ook wel omdat hij gewoon heel erg opvalt.
Ja.
Het is ook niet een auto waar je makkelijk overheen kijkt. Aan de andere kant, maar, de huidige TT, nee, ik zou, zie je nooit.
Ik heb het laatst voor één gezien, misschien de eerste keer. En als je ziet, was het ineens met Belgisch kenteken of zo.
Oh ja, ja.
Dat is het vaak. Maar nee, maar nou, die Z4 vind ik prima geslaagd. Wat hij doet, wat hij moet doen. Maar die Supra, ja, het is gewoon... Ik vind het dus ook te veel Z4. Het is niet genoeg sportwagen voor wat het imago van die auto is. Ik bedoel, de andere Supra, ik heb ooit... ja, ik heb wel gereden. Ik heb zo'n Fast and Furious ombouwapparaat een keer op...
Maar daar sla je denk ik wel een beetje de spijker mee op de kop. Want de oorspronkelijke Supra, als ik de verhalen teruglees... Zo'n fantastische auto was dat niet. Het was
door de tuning
werd,
of zo.
Ja, hij werd iconisch omdat hij inderdaad, nou, hij was relatief goedkoop. En als je er dan een enorme turbo opschroefde en een enorme vleugel, dan kreeg je de Fast and the Furious, zeg maar. Maar in de basis was dat ook helemaal niet zo'n ontzettend goede sportwagen.
Nou, in dat geval hebben ze een mooi eerbetoon gegeven aan de voorganger. Want ik kijk en dat hij dan vermogen heeft. Die 6 in de lijn van BMW. En,
ja, 340 geloof ik.
En zoiets, ja, is snel zat, maar dat maakt geen sportwagen. Het blijft een beetje voor een sportwagen gezapige motor. Kijk, in de 3-serie is dat perfect, maar hij had een hitsiger gemoed. Ik vond de besturing niet scherp genoeg. Die automaat leefde niet. Er zat een soort wolligheid overheen. Dat ik denk, ja, ik vind er eigenlijk gewoon geen zak aan.
Nee, het is te veel GT voor de sportwagen die pretendeert te zijn.
Ja, en de LOX vind ik dan ook niet. Ik vind aan de achterkant veel te veel tieren lantijntjes.
Ja, ik vind hem echt fantastisch. Maar
ja, om te zien. Ja,
ik vind het echt geweldig.
Vind ik ook niet. En dat bleef uiteindelijk voor mij. Ja, plus je zit erin. Het is gewoon een BMW qua ook die poken en zo. Dat ik denk, ja, sorry. En toen kwam die Yaris Grum nog voor de GR, waar jij onlangs een rondje in deed. Ja, die was hartstikke goed gelukt. Dus ik ben even geen arrogant van alles moet 911 Carrera, GT3, weet ik veel wat zijn. Want die Yaris was top. En dan denk ik, hoe kunnen ze daar nou wel budget voor hebben? En ook voor jouw GR, zeg maar. En dan dit verpesten.
Ja, iets, hadden ze iets meer liefde en aandacht in mogen steken van jou. Ja. Ja, nou, ik kan me er wel in vinden. En toch, ik ben een paar dagen door de Duitse Eifel gereden met de Supra en de Z4. Een paar jaar geleden voor een verhaal met GTO. Mm-hmm. Ja, hij kietelt mij wel. Maar dat is ook misschien, ik vind de styling gewoon... Ik hou van dat enorme uitbundige in zo'n coupé. Ik voel wat je zegt over die motor. Misschien wil ik hem ook heel gaaf vinden. Misschien is dat het wel meer. En ik ben overigens met je eens dat die motor... En dat probleem heeft de Mini John Cooper Works, waar ik gisteren uit ben gestapt, heeft hetzelfde probleem. Het is een fantastische motor voor een 3-serie, maar niet voor een hot hatch. En hetzelfde geldt een beetje met die 3 liter 6 in lijn. Het is een fantastische motor, maar niet voor een sportwagen. Nee. Daarvoor is hij net een beetje te soepel en te efficiënt en te makkelijk. Ik snap waar je vandaan komt. En ik denk ook dat er een reden is dat je hem daarom zo weinig ziet.
Ja, nee, het is gewoon niet genoeg. De oude fans zullen ook denken van ja, je rijdt gewoon een BMW. En nieuwe fans, misschien nemen die ook liever een Z4.
Ja, wellicht.
Maar had jij een beetje lol in je GR?
Ja, ik heb me weer fantastisch lopen uitleven. Het is een zeldzame auto waarbij... er zijn genoeg punten aan te wijzen die niet kloppen, hoor. Bijvoorbeeld het feit dat de voorruit plat ligt, waardoor elke doordraai rechtsaf, die moet je op half tempo nemen, want je ziet gewoon niks door de binnenspiegel. je zit alleen maar naar je binnenspiegel te kijken dan. En zo zijn er wel meer dingen. Motor met een onwijze turbo lag, maar dat maakt hem grappig genoeg eigenlijk alleen maar leuker.
Ja, even wat voor blok zit erin?
Een 1,6 liter driecilinder met een enorme bladblazer erop.
Oké. Okay. Dus, dat zit nergens anders in dit blok, hè?
Uniek blok. Hij is geleerd in die 1,5 die in de normale Yaris ligt, maar dan iets opgeboord, enorme turbo erop. Vierwielaandrijvingssysteem. Het is zo'n auto, in droog is hij gewoon fantastisch, omdat hij enorm veel tractie heeft. Dan moet je met een hele serieuze hot hatch komen, wil je daar van wegrijden. En in het nat wordt hij alleen maar leuker, want je hebt twee sperdifferentiëlen. Dus dan is het halverwege de bocht ESP uit gas geven. En dan kom je gewoon dwars die bocht uitgeschoven.
Ja, en heel controleerbaar.
En het is gewoon een feestje.
Ja. Ja, ik zei vorig jaar even koffie bij je komen drinken, maar het zat er niet in, mede door mijn IX-reis en zo. Maar ik wil hem ook een keer rijden, dus ik moet hem maar een keer regelen. Want de verhalen zijn iets te lyrisch.
Ja, het is echt...
Om hem mis te lopen.
Dit is zo'n zeldzaam ding waar engineers voor zijn gaan zitten. En nou jongens, nu gaan we ons even uitleven.
En qua naam, dus heeft teruggevallen dat ding. Raar dat ze dat dus niet met de Supra hebben gedaan, gezien het imago van die auto of de hete naam. Maar goed, dat is dan...
Terwijl dit wordt toch ook niet in hele grote oplage gebouwd.
Nee.
Dus ik weet het niet. Misschien is het... Ja. Nee, ik weet het niet. Ik durf er niet over te... Niks is
okay.
Over te zeggen.
Gaan we even kijken wat er in de garage staat deze week. Nou, voor wat leuk om te noemen. Ik noemde al net dat er een 4-serie cabrio was. Daar rijdt Stefan in en heeft er een Mercedes E200 cabriolet bij. En dat is een beetje raar natuurlijk met segmenten. Want je zou zeggen, een 4-serie zet je normaal niet tegen een E-klasse. Maar bij die cabrio's van Mercedes is het allemaal wat anders geweest. Nou was de EK weer ooit een C onderhuids. Dat is nu niet het geval.
Dat is nu niet het geval. Nee.
Maar het klopt, als je naar prijs keek, waren ze echt zo goed als even duur. Met de uitrusting en een soort van gelijk vermogen. Dus het klopt beter dan je zou denken.
Nou, grappig verhaal. Ik ben benieuwd.
Ja. Dan ga jij rijden in een wat groter segment hot hatches naar Yamini. Namelijk een Golf GTI die we al kennen. En dan de interessante, de BMW 128 Ti.
Ja, dat is wel een grappige. BMW had natuurlijk niet echt een C-segment hot hatch. Want zo'n M135 of M140, dat was toch meer een soort powercruiser met een dikke zescilinder erin. En niet echt een hele scherpe hot hatch. Nee. De huidige M135.
Ja, die heb ik gereden. Dat is een beetje een rare auto. Ook wel heel capabel, maar hij kietelde me nergens, zeg maar.
Het rare is dat
Golf R concurrent.
Ja, maar waar de Golf R dan nog wel een beetje los is aan de achterkant, was deze... Het probleem met die auto was eigenlijk dat er zit een sperdifferentieel tussen de voorwielen en je hebt vierwielaandrijving.
Ja.
En als je vierwielaandrijving hebt, dan wil je eigenlijk voelen dat de achteras werkt.
Ja.
Want anders heb je daar niks aan.
Eens.
Maar met de sperdifferentieel tussen de voorwielen voel je vooral de vooras werken.
Ja.
Dus het was een auto die je loeihard een bocht uit kon accelereren. Ik ken dan de X2 M35i, dus ietsje hoger, maar hetzelfde recept. Maar tegelijkertijd zat je ook met dat trekkende stuur wat je bij een sperdifferentieel aangestuurde voorwielaandrijver verwacht. En dan werd hij een beetje capabel, maar doods.
Ja, en hij was opvolger van de 1-serie met achterwielaandrijving, wat een hele rare vergelijking was, maar had niks meer mee te maken natuurlijk.
Nee, dus... en zelfs als je die als X-drive nam, want die was er natuurlijk wel, ik zou het nooit doen, maar het kon. Dan nog had je een veel levendiger auto, omdat daar de basis wel naar achter ging en niet naar voren.
Dus,
En deze 128 Ti is dan eigenlijk de M135 zonder de aangedreven achterwielen. Dus wat lichter, nog steeds een sperdifferentieel tussen de voorwielen. Ja, op papier is het een hele goede concurrent van de GTI.
Nee, nou ja, fantastisch zelfs, maar ik ben benieuwd wat ze gedaan hebben. Want wij kennen wel goede voorwielaandrijvers. Heeft wel de sper ook?
Ja, hij heeft de sper. Ja, het is echt een M135.
En gewoon een hot hatch en dat heeft BMW nooit gehad.
Nee,
eigenlijk in die zin. Dat is een hot hatch voorwielaandrijver, dus ik ben benieuwd...
Anders ik wel. En dan de Golf GTI natuurlijk niet de minste.
Nee.
Moet wel zeggen dat de huidige GTI... is een beetje geval dat je meet the new boss, same as the old boss.
Ja.
Dat je denkt van
maar je hebt echt de basis, geen clubsport of...
Nee. Tegenwoordig krijg je wel, zeg maar, wat voorheen
de performance pack
was... dat krijg je nu gewoon er altijd op. Dus
dat scheelt wel natuurlijk, ja.
Het is... en dat gevoel heb ik bij de Golf überhaupt. Het is dezelfde Golf als die je had, maar dan vervelender om te bedienen. En dat heb ik met deze GTI ook. En dat maakt het geen vervelende auto. Absoluut niet. Ik heb me echt de afgelopen 2 dagen behoorlijk lopen uitleven met dat ding. En dan is hij echt wel leuk.
Ja.
Maar dat was de vorige ook al.
Ja.
En die was minder irritant om te bedienen.
Ja. Nee, de Golf is duidelijk ondergesneeuwd in het ID-geweld. En terwijl ik reed de Golf R, dat was ook wel een verrekte goede auto hoor. Maar inderdaad.
En dan krijg je, dan ben je aan het rijden met zo'n Golf GTI. En dan krijg je zo'n melding dat je gas los moet laten, want je komt op een rotonde af. En ik snap het allemaal wel. Maar dat is toch een beetje alsof je een lapdance krijgt van de stripper op de muziek van Can't Touch This. Het haalt de seks er gewoon een beetje uit.
Ja.
Jammer.
Anyway. Introducties sloeg even over, maar die hebben we ook nog, gewoon de nieuwe modellen. En interessant vind ik in elk geval dat we gaan rijden met een bijzondere performance versie van de Porsche Cayenne. Daarmee heeft Porsche ook onlangs weer een record gezet op de Noordschleife voor SUV's, geloof ik. Maar de naam is nog niet bekend.
Nee, dus hij staat nu in het introscherm als de Porsche Cayenne performance versie.
Ja.
Ja, ik denk niet dat ze hem Turbo S gaan noemen.
Nee,
want dan...
ik hoorde zoiets als GT5 zelfs langskomen. Maar dat is ook een beetje raar.
Ja, maar kijk, GT3, GT4, dat zijn natuurlijk echt autosport.
Ja, Cup. Dus
denk ik niet.
GTS Plus of zo? Iets met GTS?
GTS,
GTS ja, maar Black?
Je hebt al een Cayenne GTS.
Nee, eens, maar GTS en dan nog een RS kan ook niet, maar snap ik bedoel, is een GTS...
GTS Turbo.
Ja.
GTS Turbo GT. S.
Ja. Ik ben benieuwd.
Anders ik wel.
Die gaat Sander van S rijden. Kan hij wel een beetje, volgens mij.
Ja, die heeft al wat met snelheid.
Ja, misschien als hij hem nou Noord slijft, dan kan hij het record nog even aanscherpen. Ja.
Dat heeft hij ook een keertje gedaan, hè?
Ja, we hebben het podcast al een keer verteld, of niet? Dat is een dubbeling. Niet, nou, kort samenvat was inderdaad de 911 Hybrid... waarmee ze de 24 uur van de Noordschleife gingen rijden, de Nürburgring gingen rijden. En toen mocht een paar journalisten ook in rijden. Moest je wat ervaring hebben, had Sander ook wel. En toen zette hij daar tijd neer. Die zat meer dan een seconde onder de testcoureur.
Ja, ja. Die toen speciaal daarvoor nog een paar snelle rondjes is gaan doen om eronder te komen.
Ja, en het is toch niet gelukt.
Nee. Mooi verhaal.
Ja.
Mooi verhaal.
Ja, mag Sander ook nog wel. Hij vertelt niet veel, maar dit vond hij wel leuk.
Nee, dit is een verhaal.
Het is absoluut geen opscherper, maar dit vond hij toch wel. Maar ik vind het ook een leuk verhaal. Kijk, Frank Jacobs gaat rijden in de Skoda Kodiaq. Dat zal een facelift zijn.
Ja.
En Stefan gaat rijden in diverse Alpina's. Want in Nederland is het toch... Dat vind ik nog wel grappig. Ja, ik heb er zelf niet veel mee. Ik heb ze ook nooit gereden.
Ik heb er zelf nooit in gereden, maar ik heb er wel wat mee. Het is, Alpina maakt vaak dan een die maakt de 5-series zoals je hem eigenlijk zou willen hebben.
Ja.
Zeg maar, net even iets meer...
Net strakker, net even die punch.
Ja, en toch nog steeds heel erg GT. Het is niet van, we rammen er een knetterhout onderstel onder en 600 plus pk. Nee, dat... plus ik vind de styling vaak erg ingetogen.
Ja, het is een beetje gedistingeerd, dat klopt wel, ja.
Ja, en niet dat, het is niet gelijk een mansory, zeg maar.
Ja. Nou, laatst in Nederland, het is wat rustiger dan het vroeger was met Alpina, voor mijn gevoel. Dus wellicht...
Ja, het is ook een tijdje echt weg geweest. Het is natuurlijk wel een tijd hier semi-officieel gevoerd. Toen een tijd weg geweest, nu is het weer terug. Het richt zich toch wel vaak op de dikste modellen. En ja, die verkopen dan niet direct heel spectaculair.
Nee, aan de kant iets van een 340 zie je in Nederland toch nog wel eens rijden. Ja?
Ik zie ze echt maar heel weinig.
Nou, meer dan vergelijkbare versie van Mercedes. Dan pakken mensen eerder meteen de AMG, zeg maar.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Maar ben benieuwd. Steven was voor mij altijd wel een beetje fan van Alpina. Dus je zou goed kunnen vertellen of het nog een beetje up-to-date is of niet. Nou, laatst nog noemen. Ik kan nog even noemen, misschien als een teaser. Want dat is eigenlijk vlak na de volgende podcast alweer. Maar je gaat ook nog rijden met de Mercedes EQS.
Ja.
Gaan we daar de volgende keer over hebben?
Ja, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Want daar valt vast wel iets over te vertellen.
Kan me je voorstellen. Nou, we hebben de vraag van de luisteraar al genoemd. De herhaling nog even.
Hoe spreek je een Ferrari type nummer uit dat bestaat uit 3 cijfers?
Ja.
Dus is het 488 of 488 bijvoorbeeld?
Ja. Ik ben benieuwd of iemand in Nederland wel wat anders zei. Ja, 458 heb ik wel eens gehoord.
Ik ben benieuwd of er iemand 812 zegt. Dat klinkt echt helemaal raar.
Je hebt ze. Nou, ik weet ooit, was er niet na toen mijn autoprogramma en dat de presentator die race. Ja, ik kreeg zelf een Porsche 911.
Een 911.
Ja. Dacht je, nou, die zit ook wel goed in de materie. Ja, dat was ook wel vrije killing. Maar goed, nou, dan sluiten we daarmee af. Dank jullie allemaal weer voor het luisteren. Vergeet vooral niet een review achter te laten op iTunes of Apple Podcasts als je luistert. Alleen even gewoon 5 sterren. Geef is al fijn. En als je ons niet leuk vindt, dan luister je niet zo lang, lijkt me. Dus vul gewoon lekker even 5 sterren in. Want het helpt ons echt vooruit met het bereik ook en zo. En heb je wat meer tijd, laat er gewoon even zelfs een geschreven review achter. Alsjeblieft. En dan was dat het voor nu. En dan over 2 weken spreken jullie weer. Tot dan. Dag.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.
Maxima, hier is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh? Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.